Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joelle en in deze podcast interview ik, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business, zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Vandaag heb ik een gast in de podcast die ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed ken. Ik volg haar nog niet, maar kreeg via een post door van haar die ging over wat mensen je niet vertellen over het leven als digital nomad. Ik las die post en ik dacht, haar moet ik hebben. Nikki Willemsen is human design expert, kan ik volgens mij wel zeggen. Heeft vorig jaar eindelijk haar appartement in Den Haag opgezegd en woont en werkt momenteel in Costa Rica. Welkom Nikki.
Dankjewel. Leuk
hier
te zijn.
Zeg dat goed? Human design expert of noem je jezelf anders?
Ja, ik vind de term expert altijd een beetje van, hè, ik weet er alles van. Ik zeg altijd human design. Ik weet niet, human design coach, teacher, maar wel expert. Ja, ik denk dat mensen me zouden zien als expert, maar...
Lastig om over jezelf te zeggen of zo.
Ja.
Ja. Oké, waar ben je nu? Hoe zit je erbij? En hoe voel je je? Daar begin ik altijd even mee.
Ik zit in de cowork in Costa Rica. Ik zit heerlijk, een beetje warm, want de airco werkt niet zo goed. En ik zit in een afgesloten hok. En ik voel me top. Ik heb er zin in. Ik ben blij. Het is lekker weer.
Zonnetje schijnt. We hebben de podcast een keertje moeten verzetten, want toen deed het internet het niet in Costa Rica.
Oh ja. En toen lag jij er volgens mij, was jij niet zo lekker volgens mij.
Toen was ik niet zo lekker, dus nieuwe ronde en nieuwe kansen. Kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Yes. Nou, ik ben dus Nikki. Ik heb een eigen bedrijf. Ik teach human design. Dus ik leer andere mensen hoe zij human design kunnen toepassen als tool voor zichzelf of voor anderen. En dan op een simpele, praktische en eenvoudige manier, omdat het best wel een complex systeem is. En ik probeer het echt op een praktische manier aan mensen uit te leggen. Dus ik heb mijn grootste focus is nu mijn online programma. Ik heb een 5 maanden programma waarin ik mensen echt meeneem door human design heen. En daarnaast doe ik nog soms losse readings. Ik heb verkoop basisreadings, trainingen. Ik heb nog wat 1-op-1 klanten. Dat is een beetje wat ik doe. En ik ben momenteel aprende español. Ik leer Spaans. Pero es muy difícil. En aan het surfen. En ik heb sinds kort een puppy. Want die had geen huis meer. Dus dat doe ik ook nog.
No, wat leuk.
Die heb ik er gratis bij gekregen toen ik verhuisde.
Ja. Hey, en ik weet wat human design is. Het is al een paar keer in een podcast ook voorbij gekomen. Maar voor de mensen die het niet weten, wat is jouw uitleg ervan?
Heel kort, human design laat je eigenlijk zien wie je eigenlijk in de kern bent en wie je altijd al bent geweest. Los van alle conditionering van buitenaf. Hè? Dus we worden allemaal beïnvloed door onze opvoeding, ouders, school, overheid, etc. Waardoor eigenlijk heel veel mensen niet meer weten wie ben ik nou, wat wil ik. En eigenlijk constant maar doen wat anderen van hen verwachten of wat moet. En human design laat je eigenlijk zien van, hey, dit is wie je bent. Dit is wat je kan gaan doen. Ga je lekker je eigen leven leven. Eigenlijk heel simpel gezegd, het laat je zien hoe je het beste keuzes kan maken. En uiteindelijk is het maken van de juiste keuzes is natuurlijk wat je op het juiste pad brengt. Dus hoe meer keuzes jij maakt die in lijn liggen met wie jij bent, hoe meer je echt je eigen pad gaat bewandelen in plaats van dat van een ander.
En human design, hoe is dat ontstaan?
Ja, het is een beetje ik vind het een beetje een vaag verhaal. Je hebt de founder Ra Uruhu. Hij heette eerst anders, maar hij heeft zijn naam veranderd naar Ra Uruhu. Die had in 1781, hij downloadde dat systeem. Dus er was in 8 dagen en 8 nachten heeft hij als het ware dat systeem gedownload. Een stem die heeft het allemaal aan hem verteld. En vervolgens is hij het gaan onderzoeken en is hij het gaan teachen. En het is een synthese, dus het zijn meerdere, meerdere systemen gecombineerd. Dus er zit astrologie, je hebt de chakras, je hebt de I Ching, de Kabbalah, maar ook kwantummechanica, sterrenkunde. Dat vormt allemaal human design. Maar goed, het verhaal hoe dat dus hier is gekomen, daar kan je wat van vinden. Maar het is er en het werkt.
Ja, en daar gaat het natuurlijk om, het werk. Ja. Ik hoor dat wel vaker rondom human design. Ja, je kan je helemaal af gaan vragen waar het vandaan komt en of dat klopt. Maar als het voor je werkt, dan kun je het gebruiken.
Ik zie het altijd als wifi. Hè? Wifi kan je ook niet per se verklaren. Ik kan nu ook niet aan jou uitleggen hoe wij nu dit gesprek kunnen hebben met beeld en geluid. En hoe dat straks een podcast kan worden. Maar het werkt, dus waarom zou ik daar dan te veel over na gaan denken?
Ja, precies. Voordat we helemaal in je business en human design gaan duiken. Waar kom je vandaan? Wat is jouw achtergrond? Wat deed je voor ondernemen bijvoorbeeld?
Oké, ja, zo. Nou, ik... even kijken hoor. Ik heb middelbare school gedaan. Toen moest ik studeren. Toen ben ik de PABO gaan doen een half jaar. Vond het verschrikkelijk. Ik wist niet wat ik wilde. Ik dacht, oh, ik vind dingen uitleggen leuk. En ik vind kinderen leuk. 1 + 1 = 2. Ik ga de PABO doen. Nou, dat was na een half jaar dacht ik echt, oh my god, ik word helemaal gek. Toen ben ik gestopt. Toen ben ik even gaan werken om te kijken van, oké, wat wil ik dan? Toen ben ik maatschappelijk werk en dienstverlening gaan studeren in Leiden. Omdat mijn ouders deden maatschappelijk werk. En ik dacht, nou, dat klinkt fantastisch. Ga ik ook doen. Toen ben ik naar Leiden verhuisd. Op kamers gegaan daar. In echt van die grote, grote studentenhuizen. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit is het niet. Na 3 jaar. Ik moet hiermee stoppen. Verschrikkelijk is dit.
Toen had je nog 1 jaar te gaan.
Ik zat in mijn tweede jaar. Omdat ik mijn tweede jaar niet helemaal had gehaald. Dus ik moest mijn tweede jaar opnieuw doen. Dus dat was ik aan het proberen. Terwijl ik eigenlijk al wist, ik wil het niet meer. Maar goed, ik voelde ook wel die druk van, oh, maar ik heb een diploma nodig of zo. Ook omdat ik in een studentenstad woonde waarin ik deed HBO. Nou ja, in Leiden ben je dan al een beetje de deurmat. Want iedereen doet naar universiteit. Ja, daar had ik dus niks mee. Ik zat ook bij een vereniging en dan werd je altijd een beetje weggezet als, ja, maar jij doet maar HBO. Jij mag niks zeggen, want jij doet maar HBO. Dus dat heb ik eigenlijk 3 jaar lang gehoord. Dus toen ik ook weer stopte met die opleiding, heb ik ook echt wel een hele zware periode gehad, waarin ik ook echt wel echt flink best wel depressief ben geweest, achteraf gezien. En echt wel heel erg aan mezelf getwijfeld had. Van ja, zie je wel, ik kan niks. Iedereen in mijn huis waar ik toen woonde, ik woonde met 19 mensen, zei ook van ja, jij kan helemaal niks. Je gaat nooit wat bereiken achter mijn rug om ook. Omdat ik weer stopte met mijn opleiding. En op een gegeven moment dacht ik, ja shit, hey, ik moet gewoon wat anders gaan doen. En toen ben ik gaan sporten weer in de sportschool. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon personal trainer worden. Ben ik een thuisstudie gaan doen voor PT en voeding. Toen dacht ik, nou, dan ga ik nu voeding en diëtetiek studeren in Den Haag. Ben ik verhuisd naar Den Haag, want ik dacht, ik moest weg uit Leiden. Ik was helemaal klaar met die stad. Ben ik verhuisd naar Den Haag, voeding en diëtetiek gaan doen. En na 2,5 jaar, toen kwam corona. En ik vond mijn studie al niet meer zo leuk. En toen kwam corona. En ik was toen al begonnen met mijn bedrijf. Want ik had daarnaast nog een opleiding thuis gedaan. Ook weer een thuisopleiding. En toen kwam corona, kon niet meer naar school. En toen dacht ik, nou, dit is een mooi moment om weer te stoppen met mijn opleiding. Ja. Toen ben ik weer gestopt met mijn opleiding na toch weer bijna 3 jaar. En toen ben ik voor mezelf dat bedrijf gaan doen. Dat is een beetje heel kort samengevat.
En met dat bedrijf bedoel je dan die personal training? Mm.
Ja, dus daar ben ik mee begonnen in januari 2020. Ook met een business coach. Ja, vlak voor COVID. ging Nikki personal trainer worden. Was natuurlijk fantastisch. Maar ik werkte toen ook wel in een sportschool. Maar ik wilde het echt voor mezelf doen. Dus online ook vooral op een gegeven moment op powerlifting gefocust. Maar ja, dat was natuurlijk ook inderdaad met COVID. Ja, dat niemand kon naar de sportschool. Dus ik deed wel veel home workout dingen en zo. Maar, ja. Maar dat was 2020, ja.
En hoe lang heb je dat dan gedaan?
Even kijken, januari 2020 mee begonnen. En toen denk ik dat ik in september of oktober ben ik daar weer mee gestopt.
Wat wil je zeggen?
Nou, toen dacht ik, nee, dit is het niet.
En was human design toen al op je pad gekomen?
Nou, dat is een beetje samengegaan. Ik voelde eigenlijk al heel snel met wat ik deed van, oh ja, dit is het niet, dat sporten, dat gezeik van vrouwen die willen afvallen, maar vervolgens niks eraan doen. Ja, ik kan daar niet zoveel mee. En toen dacht ik al, ja, ik moet stoppen, maar wat wil ik dan wel? En toen was ik een beetje met mindset bezig, want dat vind ik vet interessant. Toen dacht ik, nou, dan ga ik mindset coach worden, maar dat voelde ook nog een beetje breed en ruim. En ook zo'n containerbegrip, ja, mindset coach. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik stop gewoon met dit bedrijf en ik zie het wel. En toen kwam Human Design. Ik was iets aan het inlezen over iets anders. En ik vroeg aan iemand van, hey, ken jij dit? Toen zei zij, nee, maar je zou eens naar Human Design moeten kijken. Toen dacht ik, nou, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil hier naar kijken. Ik weet niet eens meer wat het was. En toen zat ik op een gegeven moment op Instagram en toen zag ik in iemands bio staan van Human Design. En toen dacht ik, ja, nu moet ik hier iets mee. Dus toen ben ik er eigenlijk direct helemaal ingedoken. Ik ben ook een generator, dus dingen horen ook op mijn pad te komen. En toen dacht ik, ja, maar dit is vet interessant. Hier moet ik wat mee.
En toen?
Nou, en toen ben ik er dus echt helemaal ingedoken. Dus het was ook echt 9 uur 's avonds of zo dat ik dat las. En toen ben ik er echt tot 3 uur 's nachts of zo, of 2, 3 uur 's nachts, ben ik erover gaan lezen. En ik ben dus wel zo, ik ben heel erg, ik maak best wel radicale beslissingen. Dus bij mij is het niet zo van, oh, hè, ik doe eerst 1 ding zo en dan dit. Nee, bij mij is het gelijk, oké, alles om. Dus ook met die studie stoppen, dat is dan bij mij opeens, bam, ik stop ermee. Mijn bedrijf opeens, bam, ik stop ermee. En Human Design, oh, dit is interessant, ik ga hiermee aan de slag. Dus ik ben eigenlijk direct ook cursussen gaan kopen, alles gaan lezen wat er te lezen viel. En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon gratis readings gaan doen. Toen had ik een actie gedaan dat de eerste 20 mensen een gratis reading kregen. Nou, daar heb ik me toch achteraf spijt van gehad. 20 gratis readings zitten doen. Wel heel veel reviews uitgekregen, dus dat was wel goed. En toen ben ik ook aan de slag gegaan met een business coach.
Mag ik even tussendoor vragen? Waarom had je spijt?
Omdat 20 readings echt heel veel is om gratis te doen. En ik had er inderdaad prima geld voor kunnen vragen. En in het begin was ik ook met Human Design. Het is heel breed en je kan er heel veel mee. En die eerste readings wilde ik ook alles vertellen. Alles. Dus die duurde gewoon rustig 2,5 uur.
Oh my god.
Als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, oh Nikki. Maar goed, ik leerde daar wel gelijk heel veel van. En ik had reviews verzameld en ik was ermee bezig. Dus het heeft me wel heel erg geholpen.
Ja.
Ja.
En na die readings?
Nou ja, en ik had daarvoor al... alles loopt een beetje langs elkaar en door elkaar ook. Ik had daarvoor eigenlijk al ja gezegd tegen een business coach. Toen ik net gestopt was met mijn eerste bedrijf. Toen zei ik al ja tegen een nieuwe business coach om mijn tweede bedrijf op te zetten. Waarvan ik nog niet eens wist wat het was. Ik had het geld ook helemaal niet. Ik dacht, nou ja, het is een hele investering. Ik heb het geld niet. Maar het zal vast wel ergens komen, want we gaan toch pas in januari beginnen. En ik zei in september of oktober ja. Maar het was echt een flink bedrag. En ik had 0 geld. Mijn bedrijf was gestopt. Had ik toen nog een baan? Nee, ik was toen ook niet meer. Ik had toen ook geen baan meer, want COVID, sportschool dicht. Nou ja, whatever. Toen dacht ik, ja, ik heb nou net ja gezegd tegen een investering waardoor mijn maandlasten bijna keer 2 gaan. Ik heb geen geld, ik heb geen inkomen, maar ik ga wel een business traject aan. Is dit handig? Nee, waarschijnlijk niet. En toen dacht ik, oh, maar wat kan ik wel? Ik heb mijn eigen bedrijf gehad. Ik had in mijn eerste bedrijf superveel gedaan. Ook met e-mail marketing en websites en funnels. En dacht ik, weet je, ik ga gewoon aan de slag als VA. Dus toen heb ik tegen mijn design in, want ze zeggen niet initiëren als generator. Ben ik tegen mijn design in gewoon allemaal mensen een berichtje gaan sturen met, hey, dit is wat ik kan. Heb jij wat werk voor mij? En er zijn uiteindelijk wel 8 of 9 VA-klussen uitgekomen.
Wow.
Dus dat was op zich wel fijn. Dat heb ik toen eventjes gedaan. En toen in januari begon ik met die business coach. En toen is het eigenlijk heel hard gegaan. En dat is nu iets meer dan een jaar geleden. 2021.
Ja, ik vind het nice om te horen. Omdat ik jou sinds kort een beetje volg. Nu gaat het volgens mij heel erg goed. Mm. Maar ik hoor bij jou ook echt een hele zoektocht. Al vanaf die opleidingen en tegen dingen aanlopen. En toch nog maar nu bijvoorbeeld dan die VA-klussen erbij doen. Terwijl misschien veel mensen die jou sinds kort volgen. Of je nog niet zo goed kennen. Denken, wow, die Nikki die gaat als een jekko. Maar er gaat een heel stuk aan vooraf. Mooi om dat ook zo te horen.
Klopt, en ik probeer mensen daar ook keer op keer bewust van te maken. Want ik heb dus ook wel eens inderdaad dat mensen nu naar mij kijken en denken, wow, die groeit zo hard en het gaat zo makkelijk. En dan denk ik, ja, maar dat hele proces wat hier aan vooraf is gegaan. Ik denk dat ik al nu ruim 3,5 jaar echt bezig ben met mindsetwerk. Nu ook al 2,5 jaar samenwerk met business coaches. Het overgrote deel van de afgelopen, ook toen corona kwam, toen ik net begon met mijn bedrijf. Ik heb alleen maar aan mijn business gewerkt. Ik had toen nog een vriend en hij begon ook net met ondernemen. Het enige wat wij deden was werken aan ons bedrijf. Was kijken van wat willen we nou, waar willen we heen, hoe gaan we dat doen. En dan zeg ik ook altijd tegen mensen van ja weet je, je kan naar mij kijken van hey, die gaat heel snel. Maar dat heeft niet zoveel zin, want ik heb ook heel veel gewerkt. En heel veel geëxperimenteerd. Ik denk dat ook de valkuil is van social media.
Zeker, ja. Hey, en dat voor jezelf beginnen, ondernemen, was dat iets wat je dus altijd al wilde? Of is dat ook maar een beetje op je pad gekomen?
Nee, ik heb vroeger wel altijd al tegen mijn ouders gezegd, ja, ik wil niet voor een baas werken. Ik kan dat niet. Ik heb allemaal baantjes gehad en op een gegeven moment kwam ik dan op zo'n plafond van, oké, nu kan ik niet meer doorgroeien. Ik kan niet meer verantwoordelijkheid krijgen, want dan moet ik het management in of dan moet ik dingen doen die ik niet wil. Dus ik voelde altijd al van, dit is niks voor mij. Ik kan niet werken met iemand die tegen mij zegt, doe dit en doe dit niet. En mijn ouders hebben altijd gezegd, nee, doe dat nou niet. Ga nou gewoon, doe een opleiding. Dat is veiliger. Ondernemen is hartstikke zwaar. Mijn vader werkt ook in de verslavingszorg. Mijn moeder werkt met jeugdzorg. Dus die zien ook wel de echte andere kant van de maatschappij. Dus die komen ook wel mensen tegen die inderdaad zijn gaan ondernemen, waarbij het helemaal mis is gegaan, die nu in de schulden zitten, verslavingen, bla 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 bla. Dus dat is die kant. En ik zie de kant op social media, waarin mensen zeggen, hey, ik verdien tonnen met mijn bedrijf, het gaat goed en dit is wat ik doe. En ik kijk daarnaar. Dus ik heb het altijd wel gezegd, maar nooit echt de support gehad. Tenminste, mijn ouders, nee, wacht. Mijn ouders hebben me echt heel erg gesupport. Alleen ze zagen het niet helemaal zitten dat ik ging ondernemen. Dus ze hebben me gesupport op hun manier, waar ik heel veel aan heb gehad. En nu zien ze ook wel, oh ja, dat ondernemen, dat komt wel goed. Maar dat was ook een proces.
Ja, ja. En weet je nog het moment dan ook dat je echt besloot van, nu ga ik ervoor?
Nou, ik denk dat het op een gegeven moment, het rare is, ik heb altijd al wel gevoeld dat ik iets neer ga zetten. En dat ik hier niet ben voor een 9-tot-5 baan. En dat ik echt wel iets in me heb, zeg maar. Dat gevoel was er altijd. En in Leiden was ik toen echt wel echt heel depressief. Dat ik echt ook wel bij mezelf dacht van, ja, weet je, als dit het is, dan hoeft het van mij niet meer. En toen was er inderdaad wel op een gegeven moment een punt dat ik echt voelde van, oké, maar als ik op deze manier doorga met wat ik nu aan het doen ben, dan wordt het niks. Dan heeft het allemaal geen zin. Dan kan ik er net zo goed gelijk mee stoppen. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van, oh, maar wacht even. Dit is niet wie ik ben. Dit klopt niet. Nu moet ik echt serieus gaan veranderen. Anders gaat het echt helemaal fout. En toen heb ik inderdaad bij mezelf wel de keuze gemaakt van, oké, ik ga ervoor. Ik ga voor die droom. Ik wil voor mezelf gaan beginnen. En toen ben ik ook, volgens mij de eerste boeken die ik toen gekocht heb, waren van Tony Robbins. En toen ben ik echt persoonlijke ontwikkeling, iedere ochtend van die YouTube-video's en naar de sportschool weer. Dus het was wel een proces, maar er was wel een punt waarin ik echt dacht van, oké, ik heb nu al echt rock bottom bereikt. En als ik op deze manier verder ga, dan wordt het niks. Dus nu moet ik een keuze maken.
Ja.
En dat was, ja.
Ja, mooi. En kan je nu dan met de kennis die je nu van human design hebt, als je nu terugkijkt op die periode, ook zien waarom het toen niet goed ging? Of zeg maar dat je toen zo van die momenten had, weet je, ik stop nu met mijn opleiding. Kan je dat nu, als je er terugkijkt, van dat je kunt zien van, oh, als ik nu naar mijn human design kijk, snap ik waarom dat zo is gelopen?
Vooral met die opleiding heb ik dat veel meer gedaan vanuit sociale verwachtingen. Ik ben altijd wel iemand die, ik kies best wel voor mezelf en dat heb ik best wel veel gedaan. En nu ben ik daar heel snel in, maar toen was ik, probeerde ik nog te voldoen aan verwachtingen. Toen probeerde ik nog mijn ouders tevreden te stellen met, hey, ik ga een opleiding doen, het komt goed. Toen probeerde ik nog de maatschappij te volgen en het juiste pad te bewandelen. Terwijl ik ergens ook wel voelde van, ja, die opleidingen, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor de ander. En ik denk, als ik toen al meer mijn gevoel had gevolgd, net als met die laatste opleiding, ik heb toen heel impulsief ook die keuzes gemaakt. Nu weet ik moet wachten met keuzes maken, niet in het moment keuzes maken. Ja, dat is denk ik wel het grootste wat ik eruit heb gehaald. Echt gewoon niet voor mezelf kiezen. Ik denk dat het echt is. Tegen mijn eigen gevoel ingaan en doen wat de ander verwacht van mij. Of wat normaal is.
Ja. Hey, en nu ben je dus, als ik het goed zeg, het is nu 2022, 2,5 jaar aan het ondernemen?
Ja, januari 2020. Ja, 2,5 jaar.
Ja.
Ja.
Hoe vind je het? Nu.
Ik vind het fantastisch. Laat ik dat even voor. Ik vind het echt, want ik zou ook niet meer terug kunnen, zeg maar. Ik heb er wel eens over nagedacht van, zou ik nog in lonies kunnen? Ik weet niet of jij dat wel eens denkt. Zou jij nog in lonies kunnen?
Nou, ik zou het echt niet willen.
Nee, toch?
Nee, dat lijkt me echt heel moeilijk.
Hoe lang ben jij nu ondernemer?
Ja, ik heb me ingeschreven in februari 2020, maar toen ben ik nog niet echt begonnen. Dus laten we zeggen dat ik nu iets van anderhalf jaar of zo serieus bezig ben.
Ja.
Maar nee, liever niet.
Nee. Nee, ik vind het... Ja, ik weet niet. Ik kan me niet meer voorstellen inderdaad dat ik nu terug zou moeten naar Nederland om bij een bedrijf te gaan werken voor een baas. Ik denk dat ik er alles aan zou doen om dat niet meer te laten gebeuren. Tegelijkertijd is het ook een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan, ondernemen. Ik denk dat heel veel mensen het onderschatten. En je ziet tegenwoordig heel veel mensen die beginnen met ondernemen meer vanuit, oh, dit vind ik leuk om te doen. Ik heb een hobby, dus ik ga dat ook anderen leren. Alleen dan vergeten ze dat hele stuk van, je moet sowieso al je rekeningen kunnen betalen. Daar heb je toch minimaal, denk ik, 2000, 3000 euro per maand voor nodig. Je moet het managen. Je hebt niet alleen iets aan die hobby, zeg maar, binnen je bedrijf. Je moet ook echt die CEO-mindset hebben. Je moet het kunnen managen. Er komt veel meer bij kijken dan, hey, ik schrijf me in bij de Kamer van Koophandel en ik ga op Instagram wat klanten aantrekken. Ik vind het een hele rollercoaster. Maar ik vind het wel, ik weet niet, het is de beste persoonlijke ontwikkeling die ik ooit heb gedaan.
Ja. Yeah.
En het is pittig, het is zwaar, het is leuk, het is fijn, het is geweldig, het is kut, het is zeg maar alles.
Alles, een hele spectrum. Ja. En wat vind je, je zegt, ik vind het zwaar, wat vind je er zwaar aan?
Nou, zwaar misschien, ja, dat is misschien niet helemaal het juiste woord, maar kijk, ik ervaar het niet altijd als zwaar, want ik heb ergens heel erg dat diepe vertrouwen in mezelf van, oh ja, het komt toch goed. Ik weet niet, ik maak me niet zo heel erg druk. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel af en toe, en ik merk dat nu vooral, hè, nu ik ben in 2 maanden echt keihard gegroeid en nu voel ik wel van, oh ja, ik heb opeens heel veel verantwoordelijkheden. Ik heb nu mijn team die, nou, volgens mij even, nou, transparantie en cijfers. Volgens mij moet ik straks 1800 euro deze maand betalen aan mijn team. Dat is best wel een verantwoordelijkheid waarvan ik wel denk van, oh my god, ik moet gewoon best wel een flink bedrag. Hè? Gewoon eigenlijk een heel maandsalaris voor een normaal persoon moet ik nu uit gaan betalen. Ik heb 26 mensen in mijn groepsprogramma die allemaal wat van mij verwachten. Dan heb ik dus inderdaad een team wat ik moet managen, opdrachten moet geven, taken moet geven. Ik heb Facebook communities, ik heb mensen op Instagram, in mijn mail die dingen aan me vragen. Ik voel wel, zeg maar, verantwoordelijkheid. En dat is wel soms dat ik denk van, jezus, wat haal ik mezelf af en toe op de schouders, weet je wel?
Ja, dat je het moet kunnen dragen.
Ja. En ik denk niet dat ik het zwaar vind, maar soms denk ik wel van, oh ja, het is wel veel. Dus soms moet ik echt wel even een moment nemen van, oh ja, even weer eerst bij mezelf beginnen voordat ik de rest kan dragen.
Ja, precies. Dus dat stapje van iets doen vanuit een hobby naar waar jij nu staat, dat is een mega groot verschil waarbij je nu gewoon al die verantwoordelijkheden hebt.
Ja, je doet het niet meer. Het is niet alleen maar meer 1-op-1 klanten die je 1 keer in de 2 weken spreekt. Het is nu iets meer dan dat.
Ja.
Het is geen hobby meer.
Ja. Als we even de stap gaan maken naar de remote lifestyle, van je business naar de lifestyle. Jij bent nu ruim een half jaar in het buitenland, toch?
Nou, toevallig, even kijken, morgen, 6 maanden geleden, stapte ik op het vliegtuig.
Nou, kijk.
Yes.
En jij hebt toen je appartement in Den Haag opgezegd.
Ja.
En ja, bent naar Mexico vertrokken.
Ja.
Waarom wilde je weg? Waarom wilde je naar het buitenland?
Ik heb... Ja, er zijn dus 2 dingen die ik altijd heb gezegd in mijn leven. 1, ik wil nooit voor een baas werken. 2, ik wil de wereld rondreizen en kunnen werken waar en wanneer en met wie ik wil. Dus dat verlangen om te gaan reizen was er altijd al. En ik denk dat dat ook 1 van de redenen is waarom ik een online bedrijf ben gestart. En toen, 2020, startte ik mijn eerste bedrijf. En toen dacht ik al van, oké, nu kan ik gaan reizen. Dit is het moment dat ik in het buitenland kan gaan werken, want dat was het doel. Dus had ik een ticket geboekt naar Thailand, 2020, juni, voor 2 maanden. Nou ja, we weten allemaal wat er gebeurde in 2020. Dus ik had een backpack gekregen voor mijn verjaardag van mijn ouders. En nou, een maand later ging alles weg. En toen, op een gegeven moment ging alles weer een heel klein beetje open. En toen zag ik 1 iemand die ging naar Bali. En toen voelde ik van, ik moet gaan. Maar toen had ik allemaal smoesjes in mijn hoofd. Van nee. Kan niet, je moet eerst je bedrijf, je moet dit, dat, dat, dat. Dus ben ik niet gegaan. Nou, toen ging alles weer dicht, kon je een jaar niet reizen. En toen had ik er zoveel spijt van. En op een gegeven moment is het weer een beetje gaan kriebelen. En toen ging alles weer een beetje open. En toen zag ik mensen die aan het reizen waren. En toen was er op een gegeven moment een moment dat ik dacht, nu moet het. En ik heb ook geen idee waarom. Want ik zat op de bank en ik schreef op van, oh, ik wil echt gaan reizen. Ik ben zo klaar hier in Nederland. En ik open mijn Instagram en het eerste wat ik zie was iemand die in Mexico zat. En toen dacht ik, ik ga nu boeken. Dus ik heb mijn telefoon gepakt, ticket geboekt en een maand later moest ik vliegen.
Gelijk geboekt ook.
Ja. Ik had mijn journal, ja, dat is stom. Ik heb dat journal in Nederland laten liggen. Maar ik weet nog, ik schreef ook echt op, oh, ik wil echt een reis, ik ben er klaar mee. Oké, fuck it, we moeten nu gewoon boeken. En toen, nou echt een kwartier, 20 minuten later schreef ik op, oh my god, help, ik heb een ticket geboekt. Kan ik nog annuleren? Ik was ook echt op zoek naar, oh, waar kan ik annuleren? Nee.
Wat, echt?
Ja, ik was echt in paniek. Ik had het geboekt en ik kreeg die bevestiging. En ik dacht echt, nee, ik moet annuleren. Mijn ouders weten dit nog niet. Ik moet over een maand vliegen. En ik heb helemaal niks. En...
maar toch niet gedaan.
Nee, want ik kon geen annuleerknop vinden. Ik denk als ik de annuleerknop...
Anders had je geannuleerd?
Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Nee, en toen dacht ik wel van, oké, Nick, even rustig. Even ademhalen. Even... het komt wel goed. Ja, en toen moest ik het mijn ouders vertellen. En toen een maand later, toen kregen mijn ouders uiteindelijk COVID. Echt een paar dagen voordat ik, een week voordat ik ging vliegen. En precies in dat weekend zouden we nog wat leuks met z'n allen gaan doen. En toen heb ik besloten mijn vlucht te verplaatsen. Want ik dacht, ja, ik kan niet weg zonder mijn ouders gezien te hebben. Dat voelt gewoon niet goed. Dus heb ik hem nog verplaatst met 2 weken volgens mij.
En jij zegt net, ja, ik ben klaar met Nederland. Waar was je klaar mee?
Ja, met het hele COVID-gezeik. Ik mocht nergens meer heen. Ik deed powerliften. En ik zou het NK wilde ik meedoen dit jaar, 2022. En op een gegeven moment mocht je alleen maar de sportschool in als je gevaccineerd was. Nou, dat ben ik niet. En moest ik stoppen met powerliften, omdat ik gewoon niet meer kon trainen. Ik had gelukkig wel wat plekken in Den Haag waar je ook zonder vaccin nog buitenshuis kon werken. Want dat deed ik heel graag. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben er een beetje klaar mee om een tweederangs burger te zijn en niet meer mee te kunnen doen. Ik vond de sfeer niet fijn, het weer was niet fijn. Ik vond niks meer fijn. Dan moet hij weg.
Ja, en met welke intentie ging jij weg? Om hoe lang weg te gaan?
Ik zei tegen mijn ouders, 6 maanden maximaal. Want ik kon in Mexico, kan je een 6 maanden visum krijgen. Daar doen ze wel wat moeilijker over nu, dus... als je naar Mexico gaat en je wilt een 6 maanden visum, stuur me vooral een berichtje, want daar heb je heel veel voor nodig. Maar toen zei ik ook van, nou weet je, als ik 6 maanden krijg, blijf ik 6 maanden in Mexico en dan kom ik wel weer terug. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat ik dat zei om mijn ouders gerust te stellen. Terwijl ik eigenlijk ergens wel voelde van, ja, waarschijnlijk kom ik niet meer terug. Nou, ooit wel, maar niet in 6 maanden. Maar mijn ouders waren doodsbang. Die vonden het echt verschrikkelijk dat ik naar Mexico ging. Maar ze moesten allebei huilen, ze waren echt heel bang. Het was echt, nou, ik heb echt, mijn hart is echt in 100.000 stukken gebroken toen ik het vertelde.
Nee. Ja. Waar waren ze bang voor?
Nou, ik weet niet, zij kijken heel erg het nieuws en ze volgen heel erg het nieuws. En als je kijkt naar hoe Mexico in het nieuws staat, het is natuurlijk alleen maar de kartel en drugs en vrouwenhandel en verkrachtingen en vermoorden en... en dan spreekt mijn vader ook nog collega's op werk die dan ook zeggen, ja, nou ja, Mexico. Maar goed, Mexico is zo groot. Zo groot. Het is 50 keer zo groot als Nederland als het niet groter is. Dus ik had echt zoiets van, ja, maak je niet zo druk. Maar goed, dat was wel heel moeilijk. Dat deed echt wel, dat maakte het weggaan ook wel heel lastig, hoor.
Ja.
Goed, nu, dus toen zei ik ook van, nou, 6 maanden, dan ben ik weer terug. Maar ja, we zijn nu 6 maanden verder. Ik zit hier sowieso nog tot oktober. Oh. En waarschijnlijk tot het einde, ja. Dus, oepsie.
Oepsie. Daar waren je ouders misschien ook al bang voor.
Ik denk dat ze het stiekem wel doorhebben. Maar ergens ook nog wel de hoop van... Ik heb ze gisteren nog gesproken. Toen zeiden ze, ja, nou ja, als je het daar toch naar je zin hebt... Ja, waarom zou je dan ook niet blijven? Dus ze missen me wel. Ik hun ook, maar goed.
Ja, je bent nu al weg. Ze zijn nu misschien ook aan het idee gewend.
Ja.
En hoe ziet jouw remote lifestyle er nu uit? Je bent van Mexico naar Costa Rica gegaan?
Ja. Ja, dus 4,5 maand.
Hoe zien je dagen eruit bijvoorbeeld? Maar vertel maar wat je wilde zeggen. 4,5 maand Mexico.
Ja, 4,5 maand Mexico. En toen... Ik zat in Playa del Carmen. Ik zou daar niet per se lang blijven zitten. Maar goed, ik hou ook niet van heen en weer reizen. En het was makkelijk. Ik ben een routine persoon. Dus ik zat daar wel in een fijne routine. Maar mocht je naar Mexico willen... Ik raad het ten zeerste af om vanaf mei tot en met november te gaan. Vooral de waar ik zat. Quintana Roo heet dat. Bij Cancún en Tulum en Playa del Carmen. Het is zeewierseizoen. De hele stranden liggen bomvol. Echt, het is onvoorstelbaar hoeveel zeewier. En het stinkt naar rotte eieren. En op sommige dagen dat het echt erg is, dan stinkt de hele stad. Dus je kon ook niet zwemmen, je kon niet op het strand liggen, je kon niet eens op het strand wandelen. Soms was het even weg, dat ligt dan aan hoe de wind staat. Dus dan kon je weer even het water in. Dus er was 1 week, kon weer zwemmen en het water was strak blauw, hè, wat je altijd ziet in de foto's. Ja, een week later, de grootste hoeveelheid zeewier ooit komt naar Quintana Roo. Ik raad het ten zeerste af om in die periode te gaan.
Wat zei je, mei tot en met november?
Ja, volgens mij, je moet het even googlen. Ik denk mei, juni. Het wordt steeds wat vroeger. En de resorts, die lichten je af en toe nog wel op. Die doen dan een video. Soms kan je video's zien, toch? Bij resorts van het strand en zo. Een live webcam. Nou, er is niks lives aan. We hebben op een gegeven moment een resort opgezocht en daar zag je strak blauwe zee, mooi wit strand. En wij keken ernaar, we waren daar, toen was het echt helemaal vol met zee.
Oh nee. Wat vies.
Ja, dat doet niet ieder resort hoor, maar sommigen dus blijkbaar wel. Nee, daar was ik op een gegeven moment klaar mee en het was daar snikheet en het werd alleen maar warmer en warmer en warmer. En toen dacht ik, ik moet hier weg. En toen ben ik naar Costa Rica gegaan. Vraag me niet waarom.
Want dat weet ik niet. Waarom?
Nee, het is wel grappig. Ik werk dus altijd een beetje zo. Ik voel dat ik ergens klaar mee ben. En dan komen er wat dingen op mijn pad. Dus ik liep op een gegeven moment ook buiten. En ik was aan het nadenken. Waar wil ik nou heen? Nou, je gelooft het of niet. Er komt opeens een nummer op. En dat heet Costa Rica. en ik had Spanje / Portugal ook op mijn lijstje. Want dat was ook een paar keer op mijn pad gekomen. En op een gegeven moment zat ik achter mijn laptop. En toen was het. Ik moet ticket boeken naar Costa Rica. En toen heb ik een ticket geboekt naar Costa Rica. Dat is een beetje hoe ik werk.
En wist je toen al meteen waarheen in Costa Rica?
Nee. Nee, ik had gewoon een ticket geboekt. Nou, ik boekte ticket en toen belde ik mijn ouders. Ik zei, jongens, ik ga naar Costa Rica. En dan krijg je natuurlijk, wanneer en waar en wat ga je daar dan doen en waar ga je dan slapen? En ik dacht echt, jongens, ik ga naar Costa Rica. Dat is het enige wat ik nu weet. Ik vlieg pas over 2 weken. Al die details, dat komt wel. Of 2 of 3 weken misschien. Dat komt wel, jongens. Niet te veel ingewikkelde vragen stellen. Ik had het ook met Mexico. Dan boek ik een ticket en dan later denk ik... misschien moet ik ook even opzoeken waar ik dan heen ga. Mexico was ik iets beter voorbereid. Want dat was mijn eerste reis alleen. Dus ik had allemaal formulieren, allemaal papieren, alles uitgeprint... Costa Rica kwam ik bij het vliegtuig en toen zeiden ze in Mexico, heb je een retourticket? Costa Rica uit. Ik denk, kutzooi, retourticket vergeten. Dus ik daar nog een onward ticket proberen te kopen. Maar goed, een onward ticket is zeg maar een reservering, betaal je maar €15 voor. Dat werkte niet. En toen heb ik wat gefotoshopt in die rij daar bij die douane. Het duurde echt 1/2 uur voordat ik door kon. En toen heb ik maar wat gefotoshopt. Ik zei, ja, kijk. En dat geloofden ze ook nog. En toen ik bij de incheck kwam, dat je het vliegtuig ingaat. Toen was het, kan je nog even je retourticket laten zien? Ik denk, kutzooi. Had ik precies in mijn mail mijn onward ticket gekregen. Dus die kon ik laten zien. Dus ik was wat minder goed voorbereid. Dus dat is echt een no to self. En toen de luisteraar, bereid je goed voor. Want het is echt, die stress wil je echt niet.
Toen kwam je aan in Costa Rica. Hoe heb je besloten waar je naartoe ging?
Ik had even een beetje gegoogeld. Ik typ dan gewoon in op Google. Top 10 plekken Costa Rica voor digital nomads. En dan zie ik wat plekken. En dan ging ik even een beetje kijken. En toen voelde ik, ik ga gewoon daarheen. Ik heb ook niet dat ik dan kan verklaren waarom. Bij mij is het meer een gevoel van, dat zal wel goed zitten. En toen heb ik een Airbnb geboekt. En dacht ik, dan doe ik 2 weken. Ga ik even kijken of ik het wat vind. En toen was een maand, was echt... Als ik 2 weken doe, zou het 700 of 800 euro zijn. En voor een maand was het €400, €500.
15 maand korting.
Ja, klopt. Dus toen heb ik maar een maand gedaan. En dat beviel eigenlijk wel. Dus toen heb ik er nog een maand achteraan geplakt. En nu ben ik net verhuisd naar een ander appartement.
Maar jij zit nu in Puerto Viejo.
Ja, Puerto Viejo.
Zeg ik dat goed?
Ja. Klopt.
Kan je iets vertellen over die plek?
Het is grappig. Ik kreeg vorige week vroeg nog iemand aan mij, hoe kan jij hier zo lang blijven? Er is hier niks te doen. Het is zeg maar, als je gaat rondreizen door Costa Rica, zou ik je aanraden om hier 2, misschien 3 dagen te blijven en dan weer door te gaan. Want het is zeg maar echt een surfdorp. Dus het is een heel klein dorpje. Je fietst er binnen 3 minuten ben je van de ene kant naar de andere kant. Dan ben je er doorheen, dat is klaar. Er is 1 straat met wat restaurantjes en winkels. Gisteren ben ik 1 uur bezig geweest om een schrift te vinden. Nog steeds niet kunnen vinden. Ja, het is echt. Dus ik heb maar losse papiertjes gekocht. En ik denk, een schrift kan ik nergens vinden. Er is niks. Het is echt, zeg maar, back to basic. Dus ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Je hebt bijvoorbeeld geen bioscoop of geen spa, weet je wel. Dat soort dingen die mensen altijd een beetje willen als ze op vakantie zijn. Weet ik niet hoor, maar echt die luxe ontbreekt hier. Je zit altijd onder de modder, je bent altijd vies. Het is heel vochtig, het is heel warm, het is heel veel insecten, heel veel beesten. Ik schets wel een romantisch plaatje.
Ja, je verkoopt het wel, ja.
Nou, maar wat ik dus zo waardeer aan deze plek, het is zeg maar, het is heel erg laid back. Dus het is een beetje een Caribbean vibe. Dus het is ook echt die chill, beetje Bob Marley cultuur. Iedereen is heel rustig, heel kalm, tranquilo, niet te gek. Surfen is hier, ik heb hier heel veel gesurfd, dat is heel leuk. De stranden zijn echt bizar mooi. Je hebt hier Punta Uva, dat is denk ik een van de mooiste stranden hier. Dat is echt, dat is gewoon echt heel mooi. Als je wilt surfen, kan je hier surfen. Je hebt natuurparken, er zijn overal apen. Als ik hier in de cowork, zie ik altijd zo apen. Je hebt luiaarden, die zie je overal. Je hebt een zwart strand waar ik nu dan woon. Dus het zeg maar, je leert weer tevreden zijn met niet zoveel hebben. Ik denk dat we gewoon, ik mis af en toe de luxe van Europa en van Nederland. Het gemak, het comfort. Als ik hier iets wil bestellen, dat gaat niet. Dat kan, of wel, maar dan duurt het 2, 3 weken of ik moet het ergens ophalen. Dus ik mis soms wel het gemak en het comfort van Nederland. Maar je leert hier wel weer echt tevreden zijn met niks. En met wat je hebt. En echt genieten van de natuur en gewoon in het moment zijn. In plaats van altijd maar dingen nodig hebben om iets te vermaken.
Ja, en ik ben benieuwd of jij er ook zo over denkt. Ik heb laatst toevallig een post geplaatst over, wij hebben dus afgelopen 7 maanden in Algarve gezeten, maar op een hele rustige plek. En toen heb ik eigenlijk in die periode, ben ik van mijn bedrijf geswitcht naar een nieuwe doelgroep, nieuw aanbod. Mm. En ik had heel erg behoefte aan meer een soort van rustige plek, weinig afleidingen, gewoon met mijn business bezig zijn. Nu staat alles en we gaan in september weer weg. Heb ik juist heel erg zoiets van, oké, ik wil in de stad, ik wil energie. Ik moet out there zijn met mijn nieuwe aanbod. Ik wil geïnspireerd worden. Dat ik dus nu ook merk van, ik kies dus ook bestemmingen op basis van in de fase waarin mijn bedrijf zit. Ervaar jij dat ook zo? Dat de plek waar je nu zit eigenlijk heel goed past bij waar je mee bezig bent?
Ja, dat is denk ik ook. En ik heb daar inderdaad zelf ook wel eens over nagedacht van, omdat er zo weinig is, is er ook heel weinig afleiding. Alles wat ik wil doen, kan ik doen. Dus ik kan gaan surfen. Ik neem hier bokslessen. Ik kan naar het strand. Maar ik kan ook heel goed focussen. Want ik word nergens door afgeleid. Het is gewoon heel simpel. En in Playa del Carmen bijvoorbeeld is heel veel. Dan kan je sneller afgeleid worden. Dus ik denk ook wel dat ik hier, dat heb ik ook wel eens gezegd hoor, van als ik niet mijn bedrijf zou hebben en als ik niet zo druk zou zijn als dat ik nu ben, dan zou ik hier denk ik niet langer blijven. Dan zou ik wat meer gaan rondreizen. Maar voor nu, ik heb alles wat ik nodig heb. En het is gewoon, ik weet niet. Ik kijk nu ook naar buiten en dan zie je zo die jungle. En het strand zit daar. Ik zie de zee vanuit hier, I'm a happy girl. Waar ga je heen in september?
Ja, we zijn nog aan het kijken. Maar ik zit zelf, voel een beetje richting Valencia of misschien Malaga. We willen wel graag in Europa blijven. En Portugal zijn wel veel plekken geweest. En als je nog een beetje lekker weer wil, moet je toch wel richting Zuid-Europa natuurlijk. Dus daar zijn we nu naar aan het kijken.
Hoezo blijven jullie in Europa?
Dat heeft ook met familie te maken. Dat we graag niet te ver weg willen. En we gaan nu voor 3 maanden. Dus ja, vinden we wel lekker om in Europa te zitten.
Ja.
Dus ja, vandaar. Lekker. Maar het is nog onduidelijk waar het precies wordt. Dus we zitten nu een beetje in die researchfase.
De beste
fase. Ja. Nou ja, ik ben nu echt zo. Ik wil gewoon eigenlijk het weten. Ik wil weten waar we naartoe gaan. Dat het gewoon gefixt is. Maar goed, dat gaat goed komen. Kan jij iets vertellen over hoe jouw dagen eruit zien nu?
Ja, nou ja, momenteel werk ik heel veel. dus ik ben momenteel heel veel aan het werk. Ik ben nu net verhuisd. En ik heb altijd, als ik dan verhuis, ben ik weer mijn routine opnieuw aan het uitvinden. Dus wat ik nu vooral heb, is dat ik inderdaad wakker word en echt even rustig. Ik heb nu dus een puppy. En ik moet hem nog even leren lopen aan de lijn. Maar het doel is om voortaan 's ochtends met die puppy te gaan wandelen. Maar wat ik nu, mijn ochtenden zijn echt voor mezelf. Dus dan ben ik gewoon even aan het journalen. Ik ben meestal rond 5 uur, 5:30 word ik wel wakker. En nu helemaal, want die puppy die maakt me dus wakker om 5 uur om met me te knuffelen. Heel schattig. Oh. Ja. Maar ja, en dan ga ik meestal thuis even wat schrijven, een beetje mediteren. En dan ga ik meestal eigenlijk gelijk naar de cowork. En dan ben ik eigenlijk bijna de hele dag in de cowork aan het werk. En dan 's avonds probeer ik Spaans te leren. Want ik wil heel graag Spaans kunnen. Ga ik boksen, wandelen of gewoon even, nou nu vooral met mijn puppy knuffelen. ja, en ik doe dus ook wel heel veel ik ben ook wel veel surfles aan het nemen. Dus als ik niet aan het werk ben, ben ik vaak op het strand aan het surfen of gewoon aan het wandelen of in de natuur. Ik doe niet heel veel speciale dingen. Mijn moeder vindt dat ik te weinig leuke dingen doe. Ik vind mijn bedrijf zo leuk dat ik denk, ja, moet ik nog meer leuke dingen gaan doen? Ja.
Heb je moeite met de balans tussen werk en, laten we het dan even, vrije tijd noemen? Want je krijgt waarschijnlijk vaker de vraag van, als je op zo'n mooie plek zit, dan hebben mensen vaak het gevoel dat je alleen maar vakantie aan het vieren bent natuurlijk. Bij jou hoor ik een beetje tegenovergestelde. Jij is erg veel aan het werk. Heb je het gevoel dat je die balans goed kan vinden? Of vind je het ook wel prima zoals het nu gaat?
Ik denk dat voor buitenstaanders het kan lijken alsof ik geen balans heb. En dat ik daar moeite mee heb. Ik heb het prima naar mijn zin. Kijk, ik stel mezelf altijd de vraag, doe ik het vanuit plezier of doe ik het vanuit pushen? En vorige week heb ik, denk ik, gemiddeld 12, 13 uur per dag gewerkt. Is dat een gezonde balans voor de normale Nederlander? Nee, waarschijnlijk zouden mensen zeggen dat dat niet gezond is. Maar ik vind het momenteel zo leuk dat ik gewoon echt vanuit plezier bezig was. En dan denk ik, ja, waarom zou ik dan op zoek moeten naar balans? Omdat ik werk ook niet. En ik denk dat dat het probleem is. Als mensen dan aan mij vragen, wat ga je doen? En ik zeg werken. Voor mensen ligt daar een beetje, de definitie van werk is vaak, je doet iets wat je niet leuk vindt omdat het moet. En als ik dan zeg, hè, ik ga werken, ik werk veel, dan denken mensen, oh, ze is heel veel dingen aan het doen die ze niet leuk vinden omdat het moet. Maar ik doe iets omdat ik het superleuk vind. En ik denk dan, ja, nou ja, als ik dat 12 uur op een dag wil doen en ik wil 12 uur per dag iets doen waar ik blij van word, ja, waarom niet? Heb ik soms moeite met balans? Ja, vast wel. Moet ik af en toe wat minder werken en wat meer leuke dingen doen buiten werk? Ja, waarschijnlijk.
Ja, heb je nu dan ook zoiets van, dan zit je op die plek dat je er te weinig van kan zien? Of ervaar je dat niet zo, omdat je er toch over een langere periode zit?
Ik heb dat in Mexico een beetje leren loslaten. Ik voelde daar heel erg de druk van, oké, nu ben ik in Mexico, aan de andere kant van de wereld. Ik moet alles zien, ik moet alles ervaren, ik moet alles doen. En anders is het mislukt. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar waarom? Hè, Mexico loopt niet weg. Ik hoop nog wel 90, 100 te worden. Ik heb nog wel even. Het hoeft niet allemaal nu. En ik denk dat, ik heb dat ook wel eens, hè, mensen hebben ook wel eens aan mij gevraagd van, ja, maar waarom doe je dan niet meer? Dat is toch zonde? En dan denk ik, waarom is het zonde? Ik doe wat ik leuk vind. Nee, ik doe niet alle 600.000 uitstapjes die je kan doen en de 20 verschillende tours en whatever. Maar ik heb het naar mijn zin. Kan ik meer zien? Ja, vast wel. Voel ik af en toe, oh ja, ik wil wel iets meer doen. Ja, kan ik hier altijd terugkomen? Ja.
Ja.
Weet niet. Heb jij dat?
Natuurlijk ook meer, ik heb zelf ook, ik zie het echt meer gewoon als een levensstijl. En het gaat mij niet om, als ik in de Algarve ben, dat ik een blog opzoek met de 20 dingen die je moet doen als je in de Algarve bent. En dat we die dan allemaal gaan afvinken. Ik wil gewoon daar zijn. En als ik even naar het strand wil, naar een mooi strand rijden. Maar het gaat mij echt meer om de lifestyle dan zeg maar toen, ik heb ook een paar keer voor een half jaar, 3 maanden gereisd. En dat was anders, omdat je dan inderdaad wel al die uitstapjes wilt doen en wel alles wilt zien. Maar nu zit gewoon je leven. Dus dan wil je niet, ik weet niet, ik wil niet die bucketlist per se af. Nee. Het gaat mij er gewoon dat ik op een fijne plek zit, ik kan werken en leuke dingen kan doen. Maar het is niet meer zoals op vakantie of als op reis.
Ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad... mijn ouders die zeiden dat ook inderdaad. Dat is van, ja, maar je moet toch meer uitstapjes doen. Toen zei ik ook van, ja, maar jullie gaan ook niet iedere dag iets zien in Nederland. Hè? Alle inderdaad bezienswaardigheden van Nederland af. Ik reis niet. Ik woon hier. En ik wil in een fijne omgeving zitten die me inspireert, waar ik me fijn voel. Maar dat betekent niet dat ik alle uitstapjes ga doen en mijn hele dagen volplan met, oh, ik ga iedere dag dit doen, want ik ben nu in Costa Rica. Ja, jongens, ik woon hier. Net als in Nederland ga ik ook niet iedere dag.
Dat is echt het verschil, inderdaad. Ja. Ik heb nog een human design vraag.
Oh ja.
Hoe gebruik jij nu human design ook in die remote lifestyle? Ik hoorde jou net al zeggen van, ja, ik voel eigenlijk gewoon bij een plek en dan ga ik. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?
Goeie vraag. Ik denk dat het grootste is inderdaad dat ik echt veel meer aan het kijken ben van, oké, wat komt er op mijn pad? En waar reageer ik op? En ik moet zeggen dat ik dat ook de grootste uitdaging vind, hoor. Want dan heb je het bijvoorbeeld over wonen, over waar ga je heen? En om dan af en toe te wachten van, hey, wat komt er dan op mijn pad? Soms vindt mijn ego daar wat van. Hè? Dan heb je een nieuw appartement nodig. Ja, moet ik dan gaan zitten wachten tot het op mijn pad komt? Terwijl ik weet, het komt wel. Maar toch wil mijn ego dan nog proberen te controleren. En dan ga ik toch zoeken. En dan ben ik weer een hele dag bezig met woningen zoeken. Echt, daar kan je soms zo lang mee bezig zijn om iets te vinden waar je woont. En dan laat ik het los. En dan een dag later open ik mijn Facebook en dan staat er iets op Marketplace en dan denk ik, oh, hier kan ik op reageren. En dan klikt het weer van, ah, oh, zie je wel, gisteren ben ik zo lang bezig geweest met opzoeken, met berichtjes sturen, komt niks uit. En een dag later, ik laat het los, een dag later, ik open het en dan zit er iets in me, zie ik opeens iets. En dan denk ik, god, Nick, je weet beter. Ik denk dat dat voor mij echt de voornaamste dingen zijn. En het mooie is ook wel, ze zeggen binnen Human Design ook wel van, hey, je design komt eigenlijk echt tot leven in connectie met mensen. En voorheen zat ik thuis heel veel alleen. Ook, het was ook lockdown. Ik was vooral echt gefocust op mijn bedrijf. Dus ik denk dat ik 95% van de tijd in 2 jaar echt alleen door heb gebracht. En dan leer je wel over je design, maar ervaar je het niet echt. En ik heb nu al echt dat ik nu met 6 maanden wel echt merk van, oh ja, maar hier zie ik echt heel duidelijk bepaalde dingen terugkomen vanuit mijn design.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ik heb een 5-1 profiel. En die 5, een 5-lijn, heeft heel erg te maken met projecties van anderen. Dus anderen projecteren bepaalde dingen op mij. Anderen zien iets in mij, wat misschien helemaal niet klopt, maar ze zien het wel in mij. En het kan dus ook zomaar zo zijn. En ik las dat wel eens en toen dacht ik altijd, nou, ik ken dat helemaal niet. Dat mensen opeens, je hoeft maar 1 ding fout te doen en dan zijn mensen helemaal klaar met je. En dan ben je, nou, dan heb jij het echt helemaal fout gedaan. En ik had een vriendin in Mexico en we hadden 1 keer een ruzie. En in mijn ogen stelt het niks voor. Ik denk met ruzies altijd, nou ja, dat praat je uit en is het klaar. En zij kwam opeens met allemaal dingen naar mij toe. En ik dacht echt, waar heb jij het over? Ik herken dit niet in mezelf. Dit klopt helemaal niet met wat ik terugkrijg van anderen. En op dat moment zat ik daar heel erg mee. Want ik dacht echt, ken ik mezelf nou niet goed? Ben ik nou echt zo anders, zeg maar? En toen zat ik erover na te denken, toen dacht ik echt, oh, maar verrek. Dit is zij gewoon heel erg op mij aan het projecteren. En daarin herkende ik opeens heel sterk die projecties. Dat ik dacht, oh ja, shit. En dat mensen ook wel iets tegen mij zeggen. Dat ik echt denk, waar heb jij het dan over? En nu snap ik dus heel goed die energie. Bij degene ik nu heel erg te merken. En me dus ook bewuster van te worden. Van, oh ja, ergens is een trigger, kan je altijd in jezelf terugvinden. Hè? Van, wat is daarvan van mij? Maar bij mij is het dus ook heel veel dat anderen zichzelf in mij zien, maar dan delen die ze niet per se willen zien. En ja, dat vinden ze dan niet leuk en daar krijg ik dan de schuld van. Maar dat is wel een hele vreemde gewaarwording.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld, ook een praktisch voorbeeld. Ik heb een compleet open keelcenter. Dus ik moet eigenlijk wachten tot mensen wat aan mij vragen voordat ik ga praten. En als ik zomaar iets zeg, dan horen mensen mij niet. Mijn grootste frustratie, ook in Leiden en altijd met mensen, is dat als ik iets zeg, dat mensen gewoon niet naar me luisteren. En dat mensen, hè, en dan opeens, 30 seconden later, zegt iemand precies wat ik zei. Nou, dat vond ik dan zo. En op een gegeven moment ging ik over dat open keel center leren. En toen dacht ik, oh, wacht even, dit gaat er altijd mis. Het ligt niet aan mij, hè? Het heeft niks met mij te maken, maar mensen horen het gewoon niet. En hier ben ik dus heel mindful van, ik zeg niks als er niet naar gevraagd wordt. Dus ik ben gewoon aan het luisteren, dus ik krijg nu ook heel vaak terug, jij luistert zo goed. Wat heb jij er eigenlijk over te zeggen? En dan luisteren mensen.
En gaat het dan bijvoorbeeld over mensen die je ontmoet in de cowork en er zijn gesprekken, ja, en dat jij gewoon even, ja, afwacht en dan, ja, reageert als mensen jou vragen? Ja.
En soms is het lastiger, want ik had het in Mexico ook wel eens dat we dan op een netwerk. En ik heb dan ook nog wel, als ik, hè, ik moet mijn onderbuik ook volgen. Ik kan ook op dingen reageren. Dus als iemand iets zegt waar ik voel van, hé, hier kan ik op reageren, werkt het ook nog wel. Maar ik heb dus ook wel op een netwerkbijeenkomst in Mexico, heb ik gewoon letterlijk een meid die stond gewoon 30 minuten lang tegen me aan te lullen, zonder iets te vragen. En ik stond daar van, oké, okay, ja, oké, okay, interessant, oké. Okay, ja, en dat, heel grappig om op te merken.
Ja. We gaan even weg bij Human Design vandaan. Ik was benieuwd. Ik weet eigenlijk al dat je hier een antwoord op hebt. Wat je dus tegenvalt aan die remote lifestyle, waar je vooraf nooit bij had stilgestaan. Wat je eigenlijk ook, weet je wel, we zien altijd het ideale plaatje op Instagram. Wat je daar nooit ziet over deze lifestyle. Dat is ook waar jouw post over ging natuurlijk. Kun je een paar dingen noemen?
Ik denk mijn grootste. Ik denk het groot. En ik kan daar op zich redelijk goed mee omgaan. Maar ik denk dat voor mensen die daar niet mee om kunnen gaan, het ook nog wel lastig kan zijn. Het stukje eenzaamheid. Ik heb hier echt wel momenten. Ik kwam bijvoorbeeld in Costa Rica en ik had mijn meest succesvolle lancering ooit. En ik heb het in mijn eentje gevierd, omdat ik hier geen vrienden had om het mee te vieren. Dus dan zat ik in mijn eentje bij een restaurant. Ik vind het op zich prima. Maar ik had altijd wel van, oh ja, in het buitenland ga je allemaal like-minded mensen ontmoeten die allemaal hun eigen bedrijf hebben. En het kan ook aan mij liggen, hoor, dat ik gewoon niet op de juiste plekken ben en whatever. Maar ik merk toch dat het vooral veel mensen zijn die voor een baas werken en dan inderdaad remote kunnen werken. Dat is wel echt heel hot and happening. En daarin, en even vooropstellen, ik heb niks tegen mensen die voor een baas werken, hoor. Iedereen moet vooral doen wat ze willen. Maar je merkt daarin toch een verschil in mindset, in instelling, in, hey, om 5 uur klap ik mijn laptop dicht en ik ga naar het strand, ik ga drinken, ik ga feesten, whatever. Dus dat stukje.
Toch die dedication, zeg maar, die je voor je eigen bedrijf veel meer voelt dan wanneer je een remote job hebt.
Ja. Het is compleet anders als je je eigen bedrijf hebt en in het buitenland zit. Dus ik denk dat dat, echt het ontmoeten van mensen. Daarnaast, je ontmoet wel veel mensen, maar omdat ik hier ook langer zit, zie je ook heel veel mensen weer weggaan. En op een gegeven moment voel ik niet meer zoveel bij praten met iedereen. Dus als ik in een cowork ben en iemand zegt, ja, ik ben hier een week, dan denk ik, ja, oké, okay, veel plezier. Ja. You have fun. Ik heb daar geen zin meer in om daar energie in te steken.
Nee, snap ik.
Dus dat stukje. Ja, wat is nog meer? Ik denk heel veel dingen, hoor. Überhaupt, hier mis ik het gemak van Europa. Dus ik kon heel erg klagen over Europa. En ze zeggen altijd, hè, je weet, weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Ja, er zijn toch wel dingen waarvan ik nu denk, Jezus. Hè, mijn woning nu is, die is altijd vies. Er zitten altijd insecten, er zitten altijd beesten. Je houdt het niet schoon. Het is heel humid. Dus mijn kleding droogt heel slecht. Als je 's avonds doucht, droog je haar niet. Weet je, dat soort basic dingen. Wifi is een ding, maar ik kies er heel zorgvuldig mijn appartementen op uit. Dus dat is wel wat ik inderdaad altijd lees van, hey, hoe is het met de wifi? Hoe is het bereik? En als ik inderdaad zie van, hey, dat kan niet, dan boek ik het ook niet. Ik werk altijd in een cowork, dus Selina, maar ja, daar betaal je dan wel €150 per maand voor. Dus daar moet je dan wel weer in investeren, want als ik dat niet heb, dan is het wel lastig. Maar wifi, nou, 9 van de 10 keer, ik heb er wel eens problemen mee, maar niet heel erg. Niet zo erg als dat ik dacht dat ik zou hebben. En soms is het er even niet en dan, ja, is dat het. geen thuisbasis. Ik denk dat dat een van de dingen is die ik het meeste mis. Echt een ik had in Den Haag best wel een fijn appartement. En toen was ik er een beetje klaar met dat appartement. Nu mis ik het soms heel erg. Omdat je hebt gewoon niet je eigen spullen. Je zit altijd in iemands anders huis. Het is altijd net niet je stijl of net niet je smaak. Of er mist altijd wel iets. Ik heb nu... dat is hier heel normaal. Ik vind het scheid irritant. Hebben ze aan de bovenkant is alles open. Omdat het hier gewoon best wel humid is. Dus het moet open zijn voor de doorluchting. Maar je hoort alles. Dus je hoort de buren van 's avonds laat en 's ochtends vroeg gaan ze weer praten. Ja, ik word helemaal gek daarvan. Maar goed, hier is het normaal, dus daar moet je aan wennen. Ik mis wel echt een plek voor mezelf. Het voelt wel onstabiel of zo als je geen huis hebt. Ik heb ook niks in Nederland. Ik heb een opslag. En ja, mijn ouders zeggen dan, je bent altijd hier welkom. Dan denk ik, ja leuk, in dat kleine rijtjeshuis word ik helemaal gek. Kan ik misschien 2 dagen bij mijn ouders, maar dan ben ik klaar. Dus dat mis ik wel echt als een van de meeste dingen. Ja.
Ja. En we hadden het voordat we deze opname starten ook al even over dat jij liever eigenlijk helemaal niet zoveel reist, maar langer op één plek zit.
Ja.
Doe je dan nu, als je langer in een appartement zit, doe je er dan iets aan om je daar wat meer thuis te voelen?
Nou, niet echt ook. Bij deze valt het dan nog mee, omdat zij zet iedere keer bloemen voor me neer, dus dat ziet er wel gezellig uit. En het is op zich wel oké. Ik ben ook wel iets kritischer nu in het accepteren van plekken. Dus het eerste appartement waar ik hier zat, was echt totaal niet fijn. En ik voelde eigenlijk al toen ik het boekte van, oh nee, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar mijn ego vond het een goed idee, want het was ook goedkoop. En het zag er op zich prima uit. Maar nu ben ik wel, ik betaal nu liever iets meer voor echt een plek waarvan ik denk, oké, dit is top. Dan minder voor, ik doe ook geen hostels meer. Ik ga niet meer in Selina in een micro room met alleen een bed en alles delen, doe ik ook niet meer. Maar ik wil eigenlijk inderdaad wel iets meer ook planten kopen of zo. Maar goed, ik ben in Costa Rica, dus ik ben helemaal omgeven met planten. Dat is niet nodig.
Ja, ja.
Jij dat wel?
Dat ik het meer thuis maak, bedoel je?
Ja.
Dit klinkt misschien gek, maar ik doe het samen met mijn vriend. En ik heb al heel snel zoiets, als hij er is, dan voelt het al als thuis of zo, ja. Dat je het samen doet. Maar wat ik wel altijd doe, is ik heb altijd een stapeltje foto's en kaartjes. Dus ik maak altijd ergens één plekje waar ik die fotootjes neerzet. En ik heb allemaal schelpen mee uit Portugal, dat ik even een paar van mijn eigen dingetjes heb. Ik heb bijvoorbeeld ook van mijn zus toen een keer zo'n ritual spray gekregen. Want ik ga gewoon heel slecht op vieze dingen en vieze geuren. Mm. Dus als iets niet lekker ruikt, dan ga ik de hele kamer onder sprayen, zodat het een beetje mijn eigen geur heeft. Mm. En wat ik... Kijk, wij zitten vaak dus ook echt wel een half jaar zo op één plek. En dan in Portugal heb je natuurlijk ook gewoon, daar kan je wel alles kopen wat je wil. Dus dan heb ik wel vaak dat ik bijvoorbeeld een kleedje koop voor op de bank. Dat is echt zo... Als ik op de bank zit, maakt niet uit hoe warm het is. Ik wil altijd onder een kleedje op de bank zitten. Weet je, dan voel ik me al heel snel gewoon thuis. Dus van dat soort dingetjes heb ik inderdaad wel. Of dat ik inderdaad wat plantjes koop om het net even wat gezelliger te maken. Omdat we zo lang op een plek zitten, wil je dat ook doen. Als je elke maand van plek wisselt, dan ga je dat natuurlijk niet allemaal aanschaffen. Maar op die manier probeer ik er altijd wel een beetje een eigen plekje van te maken.
Oh ja, dat is wel leuk. Moet ik ook maar eens gaan kijken. Iets meer eigen maken.
Ja. Hey, en zijn er dan andere dingen nog, kan zowel negatief als positief zijn, die anders zijn dan je vooraf had gedacht?
Ik denk dat ik het om de een of andere reden makkelijker vind of zo dan ik dacht. Ik merk dat ik heel makkelijk eigenlijk er doorheen ga. Ik ben nu 6 maanden verder dat ik echt denk van, oh, ik heb niet echt... Nou, even afkloppen, want dat moet ik natuurlijk niet hardop zeggen, maar ik heb niet echt problemen of zo. Echt, waarvan je echt denkt van, oh, help, weet je. Dit is echt verschrikkelijk. Ik had echt wel verwacht dat ik meer momenten tegen zou komen waarop ik er doorheen zou zitten. Of dat ik het gewoon even niet meer leuk vind. En daarbij denk ik echt van, nee, eigenlijk, het gaat eigenlijk heel soepel of zo. Ik ga een beetje door de dagen heen. En ik merkte bijvoorbeeld ook toen ik ging vliegen. Ik heb nog nooit in mijn eentje gevlogen. En toen liep ik ook op Schiphol. En ik weet nog heel goed dat het echt voelde van, alsof ik een beetje begeleid werd of zo. Ik liep er gewoon en alles ging eigenlijk een beetje zo... Ik weet niet. Om de een of andere reden... Ik denk alles waarvoor ik bang was dat er zou kunnen gebeuren. Dat mijn bedrijf zou falen. Dat ik het niet kan. Dat ik het niet leuk vind. Dat dat ik geen inkomen meer heb of zo. Al die stemmen in mijn hoofd waarom ik het in eerste instantie niet deed, is eigenlijk niks van uitgekomen. En eigenlijk gaat het heel makkelijk en heb ik het, ik voel me hier beter dan in Nederland. En er zijn momenten waarop ik Nederland mis en waarop ik heimwee heb en waarop ik denk, ik wil terug naar Europa. Maar dat is dan vooral vanuit ego van, oh, ik mis het dat ik bij bol.com iets kan bestellen dat morgen in huis heb. Dat soort simpele dingen. Of ik mis een fijn, mijn eigen huis. Ja, dat zijn dan van die dingen dat ik denk, ja, kan ik daar nou echt niet zonder? Dus, ik weet niet, ergens vind ik het makkelijker dan ik had verwacht. Werken gaat eigenlijk, ik had eigenlijk verwacht van, oh, dat wordt misschien wel een uitdaging, maar eigenlijk totaal niet. Ja, grappig, ik zat er gisteren over na te denken. Mensen zeggen altijd van, ja, maar je kan jezelf niet vinden op reis. En ik snap niet dat mensen naar het buitenland gaan, want je gaat daar jezelf niet vinden. En ik ben het daar wel mee eens, van, hé, je kan jezelf niet vinden op een plek waar je nooit geweest bent. Maar ik denk wel dat je jezelf echt kan herontdekken. Dat je echt wel een versie van jezelf kan gaan creëren die je waarschijnlijk niet had gecreëerd als je in je veilige comfortzone bent gebleven.
En hoe is dat voor jou? Welke versie heb jij ontdekt?
Nou, ik weet niet. In Nederland was ik altijd nog heel erg zoekende ook naar, hè, naar wat wil ik nou met mijn bedrijf. En dat in de eerste 3 maanden in Mexico had ik ook geen idee. En heb ik dat eigenlijk ook wat losgelaten. En hier ben ik dat ook veel meer gaan ontdekken. En ik denk als ik in Nederland was gebleven, niet. Ik kan niet zo goed verklaren waarom niet. Want hè, je zal ook mensen hebben die dan zeggen, ja, maar dat moet je in Nederland ook kunnen vinden. Want ik denk, ja, soms heb je gewoon een andere omgeving nodig. En hier merk ik ook wel, ook omdat ik nu, hè, ik heb 2 jaar lang echt alleen thuis gezeten bijna. Ik had heel weinig vrienden ook verder in Nederland, deed heel weinig leuke dingen. En hier heb ik ook echt wel weer een versie van mezelf ontdekt die dus inderdaad heel goed is met mensen. Ik ben super sociaal, ik vind het heel leuk om met mensen te zijn. Ik ben ook wel, hè, mensen vinden mij ook om de een of andere reden best wel snel leuk. Ik heb niet snel dat mensen bij mij denken, ugh, met haar wil ik niks hebben. Als ik vrienden wil maken, maak ik hier heel snel vrienden. En dat is wel echt een versie van mezelf waarvan ik denk, oh ja, die had ik in Nederland. En dan kan je zeggen, ja, maar dan kan je in Nederland ook gewoon je best voor doen. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar soms is het gewoon fijn in een andere omgeving.
Ja, ik herken dat heel erg. Van dat wij de eerste keer naar Portugal gingen, was voor mij echt even de afstand van mijn normale leven. Ook de afstand van familie en vrienden, van mijn baan die ik had opgezegd. Dat gaf mij juist superveel nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Ja. Letterlijk om op een andere plek te zitten.
Ja, klopt.
Dat was ik ook bij jou wel terug, ja.
Ja, ik weet nog dat ik ook in Mexico kwam. En toen schreef ik ook in mijn journal van, hè, letterlijk alles wat je in Nederland hebt. Je moet je nagaan dat alles, je hebt gewoon heel veel routines, heel veel gewoontes, heel veel dingen in Nederland of waar je ook woont, waar je je eigenlijk heel erg aan vasthoudt, waar je je onbewust ook mee identificeert. En ik kwam in Mexico en alles viel weg. Al mijn gewoontes, al mijn structuren. Eigenlijk mijn hele identiteit die gebouwd was in Nederland op hoe ik me zag en op wat ik deed. Dat viel allemaal weg. En in eerste instantie voelt dat heel kut. Want dan denk je echt, oké, maar wie ben ik zonder al mijn routines? Zonder al mijn structuren? Zonder alles wat ik heb in Nederland? En dan komt het besef van, oh, maar dan kan ik dus inderdaad gaan ontdekken van, maar wat wil ik dan? Wie wil ik zijn? Wat wil ik creëren? Wat wil ik doen? En dan zit je in een omgeving zonder, hè, zonder invloed van vrienden, familie, whatever. En dan kan je voor jezelf gaan ontdekken van, oké, maar ja, wie ben ik dan? Los van alles wat ik daar heb, wie ben ik echt? En dat heb ik wel, ben ik echt wel gaan inzien van, oh ja, als je zo erg in die structuren en routines van Nederland zit, ga je wel heel snel iets creëren op basis van hoe je jezelf daar ziet. Terwijl als je dan in een nieuwe omgeving komt, zie je opeens een versie van jezelf waarvan je denkt van, oh shit, dit is er dus blijkbaar ook nog.
Ja, precies. Dus eigenlijk kan je jezelf misschien wel vinden in het buitenland.
Ja, nou, ergens misschien dus inderdaad wel. En er zullen mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. En ik denk dan, ik denk dat het maakt het soms wat makkelijker. Nou ja, niet makkelijker. Ik weet niet of het makkelijker is om naar het buitenland te gaan, maar je snapt wat ik bedoel.
Het is misschien ook voor ieder persoon anders. Voor de een werkt het beter dan voor de ander.
Ja, klopt.
Wat zijn jouw grootste inzichten die deze lifestyle je tot nu toe hebben gebracht? Kan zowel over life als business gaan?
Oh, ik denk dat mijn allergrootste inzicht is, denk ik, ik heb altijd heel erg gehad van, ik wil ontdekken wat ik wil doen en waar ik hiervoor ben. En ik voel dat ik ergens voor ben en ik was altijd heel erg daarnaar op zoek. En toen kwam ik in Mexico en toen ben ik dat zoeken echt los gaan laten. En ben ik meer in het moment gaan leven en gaan kijken van oké, maar wat gebeurt er? Zonder dat gehaaste. Ik denk dat ik in Europa was heel erg gehaast. Van doel naar doel naar doel. En hè, ik moet meer dingen bereiken. En ik ben dat nu echt wel aan het leren loslaten. Nou ja, nu ben ik wel weer hard aan het werk. Maar meer vanuit die rust en flow. Dus niet meer dat gehaaste. Dat constant ook zoeken. En ik denk dat juist ook dat in een andere omgeving zijn en andere dingen doen, je heel erg helpt in, hey, wat wil ik eigenlijk en waar ben ik hiervoor? En dat het ook tijd mag opnemen om dat te ontdekken. En dat juist af en toe 3 maanden helemaal achteroverleunen en niet er veel te veel mee bezig zijn, je juist heel veel inzichten kan geven. Hoe eng dat ook is, omdat ja, je bent ook af en toe afhankelijk van bepaalde dingen. En dat we minder nodig hebben dan we denken. Ik denk dat ik hier mijn kleding. Ik denk dat ik. Ik heb 3 jurkjes die ik draag. 1 kort broekje. En 2 shirtjes. En die draag ik eigenlijk on repeat. Ik loop hier bijna de hele dag op blote voeten. Want mijn 1 paar schoenen is gestolen. En 1 is kapot. Dus ik heb eigenlijk geen slippers meer. Nou, ik loop eigenlijk alleen maar op blote voeten hier. Ik denk echt dat alles wat je in Europa denkt nodig te hebben, heb je niet nodig. Het is makkelijk en het is fijn, maar je hebt het niet nodig om gelukkig te zijn.
Precies. Meer die simple life eigenlijk.
Ja. Wat heb jij eruit gehaald?
Nou, dat komt wel heel erg overeen. Want als ik terugdenk aan de afgelopen periode in Portugal, wij deden niet superveel hele bijzondere dingen, maar als ik eraan terugdenk, heb ik gewoon altijd zo'n geluksgevoel van, we hadden daar dan een auto gehuurd en dan gingen we na werk ergens naartoe rijden en dan gingen we wandelen bijvoorbeeld en er waren er fucking mooie bloemen of we liepen langs de kust en er scheen de zon en dan was het gewoon super mooi en dan kon ik alleen maar denken, ja, wat heb ik nou eigenlijk nog meer nodig, weet je wel? Ik hoef niet, wat noemde jij net, naar de bios of de spa of elke avond uit eten of dat soort dingen. In Nederland heb je al snel een soort van, ga je al mee in dat, nou, in dat leventje van veel uit eten gaan, allemaal leuke dingen doen. En dat is hartstikke leuk. Maar in Portugal merkte ik echt dat ik dat eigenlijk helemaal niet echt nodig heb om me heel gelukkig te voelen. Dat is gewoon een hele fijne omgeving, lekker weer aan de zee wonen, speelt daarin een grote rol. Maar inderdaad gewoon dat simpele leven in de natuur zijn, dan ben ik heel snel gelukkig.
Ja, dat is denk ik voor heel veel mensen heel moeilijk te begrijpen. Want we hebben tegenwoordig allemaal dingen nodig. He, ook toen de lockdown kwam. Van ja, maar ik heb het nodig om uit eten te gaan en te winkelen en naar de bioscoop te gaan. Terwijl ik denk dat het echt belangrijk wordt om te leren oké te zijn met niks. En gewoon te kunnen zijn in het moment. En inderdaad, de natuur is eigenlijk 1 grote bioscoop. En je kan naar het strand met vrienden en daar een biertje drinken. Heb je geen terras voor nodig?
Ja, precies.
Dat afhankelijk zijn van dingen. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Vooral als het wegvalt. Hè? Dat zag je in de lockdown. Wordt iedereen depressief omdat alles wegvalt.
Ja. Tot slot. Hoe zie jij de toekomst voor je? Misschien een hele moeilijke vraag hoor. Maar zie je jezelf dus nog lange tijd in het buitenland wonen? Verwacht je ooit nog terug te gaan naar Nederland? Heb je daar al ideeën bij?
Ja, dat is dus heel grappig. Mijn hoofd heeft daar ideeën bij, maar ook als ik vanuit mijn human design kijk, moet ik eigenlijk gewoon geen plannen daarvoor maken. Dus ik heb ook echt wel geleerd van oké, ik volg maar gewoon wat er op mijn pad komt. Iets in mij zegt wel dat ik ik voel nog niks bij Nederland. Er zit wel iets met Portugal en Spanje, dat is ook een paar keer op mijn pad gekomen, daar voel ik ook wel iets bij. Maar er is nog niet een concreet iets van, ik weet in ieder geval dat ik eigenlijk het liefst tot november, maar dat is echt vanuit mijn hoofd, tot november hier blijf. Omdat ik nu dat programma aan het creëren ben. En ook weer ga lanceren straks in september. Dus ik heb echt een gigantisch drukke planning. En ik vind het gewoon heel makkelijk om dan hier te blijven. Maar goed, als er opeens iets op mijn pad komt en ik reageer daar heel erg enthousiast op, ja, dan kan het zomaar zo zijn dat ik over een maand mijn spullen pak en weet ik veel, naar Zwitserland ga of zo. Je weet het niet met mij. Mijn ouders hebben ook wel opgegeven. Die zeiden gisteren ook van, ja, we weten het toch niet met jou. Ja, je zegt nu het een en dan waarschijnlijk worden we over een week gebeld met het ander. Ik weet het, maar ik denk niet, ik heb niet zo van alles waar wat op mijn pad komt, is Nederlands nog, daar voel ik echt een keer. Eén keer zag ik iemand die bood een kamer aan. En toen voelde ik even, oeh. Maar dat was precies op zo'n moment dat ik even helemaal klaar was met dit leven. Omdat ik mijn appartement waar ik eerst zat niet zo fijn vond. Toen dacht ik, ja, ik ga terug naar Nederland. Ik ben helemaal klaar met deze kutplek. En toen 2 dagen later zag ik het weer voorbij komen. Toen dacht ik echt, oh my god, nee. Ik kan echt niet terug naar Rotterdam nu. Rot op. Nee, ik heb geen idee. Laat het maar gewoon gebeuren.
Ja, dus we moeten jou gewoon allemaal even in de gaten houden om te kijken waar je na Costa Rica gaat belanden.
Het is voor iedereen een verrassing.
Ja, ook voor jou.
Ja, ook voor mij. Ja, ik heb een puppy nu, dus ik kan niet.
Ja, oh, wat ga je daar dan mee doen?
Ik weet het niet, maar ze had een huis nodig en ze kwam dus heel de tijd opdagen bij andere mensen. En zij hebben heel even een tijdje voor haar gezorgd, maar zij konden haar niet nemen, want zij gingen ook weg. En ze konden geen adoptiefamilie vinden, want er zijn hier heel veel straathonden. En ze is heel erg getraumatiseerd, dus ze is heel bang en heel schrikkerig. Zij zei, ja, als niemand haar adopteert, dan moet ze weer de straat op. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dus nu heb ik ze in huis genomen, maar goed, dat is net een kind. Dus ik weet ook niet, maar ik ga dan wel een gezin voor haar vinden, want je kan bijna onmogelijk vliegen met honden. Het is echt wel, ze moeten dan ook een bloedtest doen en dat duurt gewoon 7 tot 8 maanden voordat hij binnen is. Nou ja, goed. Wow. Ja.
Dat gaat dan niet meer lukken. Dat is
$400-500.
Oh ja. Nou, dan maar op zoek naar een adoptiegezin.
Ja, maar voor nu hou ik er. Ja. En wie weet zit ik hier nog heel lang, je weet het niet.
Ja, het kan nog alle kanten op. Hey, thanks Nikki voor dit hele chille gesprek.
Ja, gedaan.
Mochten jullie luisteraars meer willen weten van Nikki, waar kunnen ze je volgen?
Instagram. @NikkiWillemsen.nl @NikkiWillemsen.nl @NikkiWillemsen. NikkiWillemsen.nl is een website, what the fuck.
Ja, het schrijf je met dubbel K en een I, maar ik zal even in de show notes zetten hoe je dat precies schrijft. Ja. Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Zoals jullie nu misschien wel gewend zijn, volgt er ook nog een 2e aflevering met Nikki. En daarin gaan we het dus wat hebben over die praktische zaken. Dus hoe kiest Nikki een plek? Nou, daar heeft ze al wel wat over losgelaten. Hoe richt ze haar business in op deze lifestyle? En heeft ze misschien ook tips over Costa Rica? Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, luister dan ook vooral de volgende aflevering. En tot de volgende keer.
Te gek dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat het me gerust even weten. Dat kan via Instagram. Je kunt me vinden @JoëlleVanReden. Hoe je dat schrijft, zie je in de show notes. En nou ja, als je fan bent, dan zou ik heel erg blij worden als je je wilt abonneren en of een review wilt delen, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Super thanks en tot de volgende keer.